komende tijd zullen we bezig gaan met de 5 heilzame krachten. En de vorige maand hebben we er al een begin mee gemaakt. We hadden het aan het begin van deze avond over rijtjes. En dit is zo'n rijtje. Een rijtje van 5. Ik zal ze even opnoemen. Vertrouwen, energie, opmerkzaamheid, concentratie en wijsheid. Het zijn 5 krachten die we allemaal herkennen uit de meditatie en ook uit het dagelijks leven. Die als we ze verfijnen, zelfs kunnen bijdragen aan bevrijding. En in de taal van de Boeddha heten ze de Indriya. Dat heb ik de vorige keer ook genoemd. En daar zit het woord in Indriya. Wat betekent heersen over het tegengestelde. Ze kunnen ook heel behulpzaam zijn om andere lastige staten van geest te overwinnen. Bij vertrouwen was dat twijfel. Vandaag zullen we aandacht besteden aan energie. En dat is heel behulpzaam bij dufheid en slaperigheid. Opmerkzaamheid is behulpzaam als er onzorgvuldige aandacht is. En concentratie helpt bij rusteloosheid en bezorgdheid. De laatste, wijsheid, is behulpzaam bij onwetendheid. En zoals we in het leven ook voortdurend balans zoeken, is ook belangrijk om balans te vinden bij deze krachten. En het zijn eigenlijk 2 paren waartussen we balans kunnen vinden. De energie en de concentratie. En het vertrouwen en de wijsheid. En de opmerkzaamheid is eigenlijk de middelste die telkens een richting aangeeft van waar we ons bevinden. Zoals we ook uit de meditatie herkennen. Nou, vandaag zal ik wat meer inzoomen op die tweede kracht, energie of inzet. In het Pali, de oude taal van de Boeddha, Virya. Het begrip heeft veel verschillende kanten. Vaak wordt het vertaald met energie, inzet, ijver, doorzettingsvermogen, enthousiasme en betrokkenheid. Er zijn heel veel verschillende kanten. En ik zou graag op 2 van die aspecten wat nader willen ingaan. Namelijk de energie en de inzet. Nou, inzet is iets wat we nodig hebben voor de meditatie. En nu hebben we het hier allemaal vandaag al beoefend door degenen die hier naartoe zijn gekomen. Deze inzet om te besluiten vanavond dit te doen. En de mensen achter het scherm ook om de keuze te maken vanavond meditatie te oefenen. Een keuze uit zoveel andere dingen die we zouden kunnen doen in het leven. We hebben deze inzet hebben we vandaag hebben getoond om nu samen met elkaar hier te oefenen. Die inzet kan ook op zo'n avond weer voor zorgen dat we aanwezig blijven bij wat er is. De geest heeft vaak neiging tot afdwalen. Nou, op een hele vriendelijke manier merk je het op. Nou, dan ga je weer terug. Ah, dit is er nu. En de energie, die is ook nodig voor de oefening. Want zonder energie, ja, dan komen we er eigenlijk ook niet. En de energie is ook iets van wat drijft ons in de oefening. Wat brengt je hier? En voor ieder van ons kan dat iets verschillends zijn. Wat heeft gemaakt dat je begonnen bent met mediteren? Ja, misschien een verlangen naar meer kalmte, verlichting van stress. Of de drang om diep inzicht te krijgen en vrijer te worden, geest te bevrijden. Ja, ik noemde al dat begrip Virya, een term uit de oude taal van de Boeddha. En er is ook een boek waarin die verschillende begrippen allemaal worden toegelicht. Dus dat heet de Visuddhimagga en is een tekst uit de 5e eeuw, opgesteld door een monnik Buddha Ghosa. En die omschrijft het begrip als volgt. Wordt eerst dan verteld wat het inhoudt. Nou, energie wordt beschreven als een staat van iemand die krachtig is, zijn of haar werk ijverig, zonder onderbreking voortzet. Die teksten worden ook altijd kenmerken genoemd van de staat van geest. En het kenmerk van energie is, van virya, het ondersteunen en versterken van allemaal staten van geest die samen opkomen. De manifestatie is dat we niet opgeven, maar doorgaan. Wordt er een nabije oorzaak genoemd die maakt dat het naar voren komt, is een gevoel van urgentie of iets dat inspireert tot handelen. En er wordt een vergelijking gemaakt met een oud huis dat wordt ondersteund door nieuwe pilaren, waardoor het niet instort, wordt voorkomen dat het huis dan instort. Frits Kosten noemt een ander meer eigentijdse beeldspraak en hij noemt een nieuwe speler die verfrissing kan bieden in het voetbalteam. Ja, die virya, die energie of de inzet is een, ja, een, als het ware een neutrale staat. Het is niet direct heilzaam of onheilzaam en kan voor beide dingen worden gebruikt. En daarom is het ook zo belangrijk dat we weten wat er aan de orde is in onze gedachten, waarmee we dan ook kunnen kijken. Ja, is het nu heilzaam of onheilzaam en waar besteden we dan aandacht aan en waar steken we energie in? En als we onze energie steken om het heilzame te cultiveren, ja, dan kan het bijdragen aan ontwaken en aan bevrijding. En dat merken we ook. Dat geeft een heel ander gevoel dan wanneer we op een ander spoor zitten. Vaak voelen we dat ook in het lichaam in de zin van verkramping of stress. Nou, we hadden het al over rijtjes. Het begrip komt in heel veel verschillende rijtjes voor. Bijvoorbeeld in een rijtje waar het gaat om doelen te verwezenlijken. En het is ook een belangrijke kracht in de meditatie. Omdat het tegenwicht biedt tegen, wat ik ook al zei aan het begin, tegen die dufheid en de slaperigheid. Als de geest traag wordt. Nou, als we de energie aan toevoegen, dan kunnen we weer verder in de oefening. Het is ook een van de factoren van het achtvoudige pad. De Boeddha noemde de vier edele waarheden. Nou, er is stress, er is een oorzaak voor de stress en een mogelijkheid om dat op te lossen en dan een weg ernaartoe. En ook daarbij wordt die inzet weer genoemd. En dan is het in de vorm van juiste inspanning of wijze inspanning. Dat heeft dan vier kanten. Het onheilzame wat er nog niet is, dat te voorkomen dat het opkomt. En als het er al is, dan zorgen dat het weer weggaat, dat we het verlaten. En het heilzame wat er nog niet is, dat we dat laten opkomen en ontwikkelen. En als het er al is, dat we het verder cultiveren en in stand houden, handhaven. Hoe kunnen we dan die energie inzetten voor het verlaten van onheilzame handelingen? In een mooi vers uit de Dhammapada, versen van de Boeddha, wordt dat beschreven. Wie wijs is, maakt een eiland zich van ijver en oplettendheid, van zelfbeheersing, matiging, dat niet door vloed wordt overspoeld. Met die vloed wordt dan het onheilzame bedoeld. Hier wordt die inzet, die ijver genoemd en ook iets anders. De terughoudendheid, zelfbeheersing is een beetje een moeilijk woord misschien. Maar ja, het terughoudendheid, als je, soms heb je wel zo'n ingeving, voelt het soms als je boos bent, denk je, oh lekker, ik ga hiermee door, dit geeft genoegdoening. En je weet eigenlijk wel dat het niet zo heilzaam is, maar het is zo'n beetje bitterzoete smaak. En dan is er die terughoudendheid, dat je wel weet, ja, het is toch niet heilzaam. Kijk, boosheid kan opkomen, maar ja, voor je het weet is het een steekvlam of een enorme brand. En heb je daar, ja, in je spreken en handelen komt het niet altijd zo prettig over bij anderen en heeft het ook niet zulke fijne gevolgen. En met die terughoudendheid, ja, dan kan je ook nee zeggen. Maar je weet, het komt erop, nou, dan hoeven we er niet mee verder te gaan. En die keuze om dat onheilzame op te geven is niet iets waarmee we onszelf veroordelen. Ja, boosheid komt nu een keer op. Dat is een keer, het hoort ook bij mens zijn. En we kunnen met een hele milde, vriendelijke houding kunnen we, nou, daar nee tegen zeggen. Een regelmatige oefening van zo'n terughoudendheid geeft ook weer vertrouwen in de oefening. Dus je merkt van, hey, nou, het gaat richting het heilzame, omdat het voelt ook veel prettiger. En zo kan die energie en inzet ook het vertrouwen, dat is de eerste van die heilzame krachten, ondersteunen. En die andere kant dan, het heilzame cultiveren. Hoe kunnen we daar die energie of de inzet voor gebruiken? Nou, wat ik ook aan het begin noemde, die opmerkzaamheid, dat is eigenlijk de basis ook van onze oefening. En daarmee weten we of we gedachten van spreken en handelen, of het heilzaam is of onheilzaam, kunnen we herkennen. Als we ons energiek inzetten om opmerkzaam te zijn, ja, dan kunnen we het daarmee ook cultiveren. We weten wat er op dat moment gaande is, of het heilzaam is of onheilzaam. En dan kunnen we dat heilzame verder laten groeien. En ook kunnen we herkennen welke oefening voor ons het meest behulpzaam is. Dat kan ook weer van moment tot moment verschillen. En sommige mensen hebben ook een voorkeur voor de ene oefening of voor de andere. Boeddha zei wel, we hebben twee vleugels nodig om te kunnen vliegen. Als vogel moet je wat in balans kunnen zijn. Ja, dat brengt me dat ik allemaal plaatjes heb gezien vanochtend van beleefde lente met allemaal leuke vogels. Nou, dat is een beetje een zijspoor. Maar goed, dat associatie roept me het op. Maar dat ook die twee vleugels nodig zijn. En zowel de opmerkzaamheid als de vriendelijkheid. Vanavond ben ik ook wat begonnen. Ik heb een tijd geleden met een van de deelnemers op het scherm een online metta-retraite gedaan. Ik merkte hoe belangrijk dat is om dat af en toe ook weer te voeden. Nou, van tijd tot tijd kan dat soms ook weer behulpzaam zijn. En ook in die opmerkzaamheid zit die vriendelijkheid. Nou, kijken wat van moment tot moment een goede volgorde is of goed accent. En als er ruimte is, als je die vriendelijkheid, wat zo voor mijzelf merk ik dan, als die vriendelijkheid zo wat gecultiveerd is, dan ja, kan dat ook makkelijker mee in de opmerkzaamheid. Dan merk ik zelf dat het ja, makkelijk is om aanwezig te zijn ook bij onprettige ervaringen of ervaringen die misschien niet zo interessant zijn. Dus de afwisseling voor dat soort verschillende accenten in de meditatie. En natuurlijk ook de zit- en de loopmeditatie. Thuis zijn we meestal gewend alleen zitmeditatie te doen. Ja, misschien is het ook, vooral als er veel onrust is, best een keer aardig om dan ook de zitmeditatie of de loopmeditatie te beoefenen. Zo kan je ook kijken wat behulpzaam is, wat heilzaam is. En zo kunnen we kijken wat nodig is in de oefening. Energie, ja, gaat natuurlijk ook heel erg over balans. Energiehuishouding, als er weinig energie is, moet je daar op je oefening ook aanpassen. We hebben vaak de neiging om in het Westen een beetje te hard te streven, te veel te doen, dus te veel in te zetten. Ja, het gaat om de balans. Als er weinig energie is, ja, dan komt er dufheid en slaperigheid. En als er te veel energie is, ja, dan komt er rusteloosheid, bezorgdheid. En het gaat om een goede balans. De Boeddha die gaf aan een monnik die daar wat meer over wilde weten en die het moeilijk vond om balans te vinden, een mooie handreiking. En die man die speelde namelijk een luit, een snaarinstrument, en die... En de Boeddha zegt, herken je dat van het snaarinstrument? Als de snaren te slap gespannen zijn, wat gebeurt er dan? Ja, dan komt er niet zoveel geluid uit. Nee. En als ze te strak gespannen zijn, ja, dan knappen de snaren. En als ze op de juiste spanning zijn, ja, dan komt er een mooie toon uit. Dus op dezelfde manier dan kunnen we ook kijken van wat is nodig. Niet te strak, niet te slap. Dus zien wat de juiste balans is in energie. En de ene keer zal dat zijn wat meer energie toevoegen. En de andere keer juist wat meer, de andere kant, wat meer kalmte, rust, concentratie inbrengen. En iedereen heeft ook een wat ander temperament. De een is meer van nature wat meer geneigd naar veel energie, een ander meer naar weinig energie. Ja, zo kan je kijken. Wat is passend? Ja, en over veel inzet en veel streven, dat is wel iets wat we in het Westen eigenlijk gewend zijn. Ik moet zeggen dat ik bij mijn eerste retraite, was ik ook, ik neig meestal naar veel energie, veel inzet. Dat weet ik, was hier een zomerretraite. En je had dan ook informele tijd, maar dat deed ik niet. Ik bleef maar doorgaan, zitten. En op het laatste, ik kreeg allemaal klachten. Ik kreeg met het lopen vreselijk last van mijn schouders. En na afloop van die retraite was ik zelfs een beetje zo geconcentreerd dat ik weet nog dat ik op het stationsplein liep en het was overweldigd om allemaal. Ik was haast een beetje verdwaasd. Ja, duidelijk te veel energie. Te veel inzetten. Ik merk dat nu gaandeweg er ook meer mildheid is. En als er wat meer balans is, dat dan ook in de oefening dat er meer helderheid komt. Dat er meer met zo sterk inzet, je ziet eigenlijk ook niet zoveel meer. Dan ben je zo gefocust op resultaat willen bereiken, was in mijn geval dat het een beetje verkrampt werd. Ja, hoe kan energie dan, als die juist in balans is, de opmerkzaamheid ondersteunen? Ja, dan geeft het een, als het een mooi in balans is, een hele heldere blik. En een houding van interesse voor wat er opkomt. Als je zo hard werkt, is het ook niet leuk meer, de oefening. Er kan dan ook ruimte voor vreugde komen in de oefening. Dat maakt dan dat het prettig is om aanwezig te blijven en dat er ook toewijding ontstaat. Dus de energie wordt dan groeit in toewijding. Het kan zijn dat er verlangen komt naar bijzondere ervaringen, iets moois meemaken, wat je eerder hebt meegemaakt. En dat er, als het niet zo prettig is, dat het vervelend is, dat je denkt, jakkers, afkeer. Dat er verveling komt bij neutrale, maar je herkent die staten van geest ook als de energie er is. En die inzet en energie maakt dat we dan ook aanwezig blijven. En als we afdwalen in gedachtenstromen of reactiviteit, in de verlangen of de afkeer, of de ongeïnteresseerdheid, dan herkennen we dat en kunnen we toch weer terugkomen door die energie. Kijk, de inhoud van onze ervaringen en gedachten kunnen we niet controleren, maar wel hoe we ermee omgaan. Daarom is het ook heel belangrijk, denk ik, om op onze gedachten te letten. Zo kan die energie ook helpen om tot het heilzame te komen. De volgende tekst van de Boeddha, die misschien ook wel bekend is, die illustreert dat op een hele mooie manier. De gedachte manifesteert zich als woord. Het woord manifesteert zich als daad. De daad ontwikkelt zich tot gewoonte. Gewoonte verhardt tot karakter. Dus bekijk de gedachte en haar wegen met zorg. En laat haar ontstaan vanuit genegenheid. Die voortkomt uit betrokkenheid bij alle wezens.